Ja, ik zeg dat geloof ik elke keer, maar ik ben mateloos gefascineerd door mensen en hun gedrag. Dus ik kan ontzettend graag naar mensen kijken. En ik probeer hun mensen dan ook een beetje te doorgronden. Hè. Zolang die mensen niks terug kunnen zeggen, heb ik ook altijd gelijk. Dan denk ik, ja, ik weet precies hoe jij aan elkaar zit. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Ik kijk graag naar mensen. Ik kijk graag naar documentaires. En over mensen te lezen. En dan vraag ik me altijd af, ja, wat maakt mensen nou succesvol? Hoe overwinnen ze tegenslagen? En wat zijn de kenmerken van veerkrachtige mensen? Wanneer is iemand een held? Wanneer geeft iemand nou op? En wanneer is iemand nou een slimiel? Hè? Iemand die zegt, ik kap ermee. Ik zie het niet meer zitten, ik doe het niet meer. Geef ik op of niet? Thomas Edison zei, ik heb niet gefaald, ik heb gewoon 10.000 manieren ontdekt die niet werken. En dat is ook een mindset, hè, om zo te kijken. Ik heb heel veel fouten gemaakt en uiteindelijk heeft het tot iets goeds geleid. Vanochtend spreek ik over zelfverzekerd of minderwaardig. God wil jou gebruiken op de plek waar je komt, de plek waar je bent, thuis, in je werk, bij de supermarkt, in deze kerk. Deze kerk zit te wachten op iemand als jij. En juist als je dat niet gelooft, is deze boodschap voor jou. Is die speciaal voor jou bedoeld? Ik kom zelf uit een moeilijke periode. Daar hebben we het vaak niet zo vaak over als christenen. We hebben het graag over de overwinningen en over de successen die we hebben behaald. Afgelopen januari ben ik gestopt als voorganger in Shelter Haarlem. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling oorspronkelijk. Ik dacht, ik doe het gewoon tot mijn pensioen. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Ik ben nog niet gepensioneerd. En ik ben gestopt als voorganger. Gelukkig nog één dag in de week betrokken bij de gemeente. We komen daar ook nog steeds samen, Mirjok en ik. Maar het liep allemaal een beetje anders dan ik dacht. Niet tot mijn pensioen voorganger zijn. Ik ben gestopt. En ik richt me verder op mijn bedrijf, anders denken. En dat afscheid nemen, dat was bijzonder ingewikkeld. Van de zomer, afgelopen zomer, vorig jaar zomer, heb ik er al over nagedacht. Heb ik het besluit genomen om te stoppen. En ik heb al die tijd genomen om me voor te bereiden, om afscheid te nemen. Ik heb 23 jaar gewerkt in het gebouw van onze kerk. En de afspraak was dat ik die ruimte ook zou verlaten. Nou, dat heb ik gedaan. Ik vond het achteraf toch niet zo'n goed idee dat we dat afgesproken hadden. Maar ik heb die ruimte verlaten. En dat was een pijnlijk proces van afscheid nemen, rouwen, verlies en daarbij stilstaan. Nou, januari was het uiteindelijk zover. Toen nam ik afscheid en toen dacht ik, nu kom ik in het paradijs terecht. Nou, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Het was zwaar, het viel tegen. Ik dacht, ik heb al zoveel gedaan aan afscheid nemen op voorhand. Dat zal allemaal wel makkelijk zijn. Nou, het was helemaal niet makkelijk. Ik vond het een slecht idee dat Stefan, mijn collega, in mijn kantoor zat. Ja, met mijn hoofd vond ik het een goed idee, maar met mijn gevoel zei heel wat anders. Ik zeg, Stefan, wanneer ga je daar weer eens weg? Het is mijn kantoor, joh. Maar hij zit er nog steeds en het is helemaal oké. Okay. Het is goed om soms ook te delen van de moeilijke periodes. Sinds maart schijnt weer een beetje de zon in Nederland. En zo af en toe. En in mijn leven schijnt ook weer een beetje de zon. En dat is mooi om vast te stellen. We hebben een nieuwe ruimte gevonden om mensen te ontvangen. Het is zo belangrijk. Wie werken er allemaal met mensen? Steek je hand eens op. Nou, het zijn heel wat mensen. Hè? Realiseer je dat je zelf het instrument bent als jij met mensen werkt. En dat instrument mag af en toe wel even gestemd worden. Zoals een instrument onderhoud nodig heeft, heb jij dat ook nodig. En realiseer je dat wel en besteed je daar wel aandacht aan. Dat is heel belangrijk. Goed, we gaan lezen 1 Samuel vanaf, het is hoofdstuk 13 en vanaf vers 1 lezen we. Vallen er midden in, ik leg zo uit waar we zijn. Saul was 30 jaar oud toen hij koning werd. 2 jaar was hij koning van Israël, dat is helemaal niet zo lang. Hij heeft zijn pensioen niet gehaald als koning. Saul had 3000 Israëlieten uitgekozen. 2000 waren met hem gelegerd bij Michmas en het gebergte van Bethel. 1000 lagen er met Jonathan bij Gibea in Benjamin. De rest van het volk werd teruggestuurd naar huis. Jonathan versloeg de Filistijnse wachtpost in Gibea en dat kwam de Filistijnen te oren. Saul liet in heel het land de ramshoorn blazen en rondzeggen: Hebreeën, luister. Israël heeft de Filistijnen vernederd, doordat Saul een van hen wachtposten verslagen heeft. Het volk werd opgeroepen om zich in Gilgal bij Saul aan te sluiten. De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël ten strijde te trekken. Met 3000 strijdwagens en 6000 paarden en voetvolk zo talrijk als zandkorrels aan de zee trokken ze op en legerden zich bij Michmas ten oosten van Bet-Awen. Het leger van de Israëlieten werd teruggedreven en de soldaten zagen dat ze in het nauw kwamen. Daarom verscholen de mannen zich in grotten, spelonken en rotsholen, in grafkamers en waterputten. Ook waren er Hebreeën die de Jordaan overstaken naar Gad en Gilead. Ondertussen bevond Saul zich nog steeds in Gilgal en de manschappen daar wachten in angst en beven op wat er komen zou. Ja, er zijn geen beelden van dit verhaal, maar ik had het wel willen zien hoe dat er dan uitzag. Ik kan me dat zeker wel voorstellen hoe die mensen, hoe die mannen in angst en beven zaten te wachten. En dan staat er, hij wachtte daar 7 dagen op Samuel, zoals de afspraak was. Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten. Toen beval Saul, breng mij de offerdieren. Hij droeg zelf het brandoffer op en hij was nauwelijks klaar of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten, maar Samuel zei, wat hebt u gedaan? Saul antwoordde, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten en u kwam niet op de afgesproken tijd. De Filistijnen liggen al bij Michmas en ik dacht bij mezelf, nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen zonder dat ik de Heer mild heb gestemd. Toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer opgedragen. Hoe hebt u zo dom kunnen doen, zegt Samuel dan. Waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat de Heer uw God u heeft opgelegd? Dan had de Heer uw koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk, want u hebt u niet gehouden aan wat de Heer u bevolen heeft. Nou, dit is me een verhaal, zeg. God zei tegen mij toen ik me aan het voorbereiden was voor deze dienst, spreek over minderwaardigheid. Saul en zijn zelfbeeld waren niet oké. En ik ga het laten zien, hoe het in elkaar zit, waarom ik dat denk, waarom ik dat vind. En er zijn mensen vanochtend die God wil gebruiken, maar jij hebt de neiging jezelf terug te trekken. Even voor de duidelijkheid, je hebt de zeg maar hardcore minderwaardigheid, dus dat je heel erg daar last van hebt, maar er zijn natuurlijk ook een paar gradaties daarin. Je staat misschien voor iets wat God van jou vraagt en je denkt, nou, ik wacht nog wel even. Ik stel het nog wel even uit. Je komt nog niet tevoorschijn. Je laat jezelf nog niet zien zoals God dat in gedachten heeft voor jouw leven. Je vraagt jezelf af, wie ben ik? Wat God het van mij vraagt, heeft hij niet de verkeerde uitgekozen? En de opdracht die, dat denk je misschien, de opdracht die God voor mij heeft, is veel te groot. En laat ik dit zeggen, in elk seizoen dat je in je leven komt, elk volgend seizoen, dan zijn de instrumenten die je in het eerdere seizoen hebt gebruikt, zijn niet meer toereikend. God vraagt groei van ons, ontwikkeling van ons, alles wat je nodig hebt gehad eerder in je leven. Het is niet toereikend in het nieuwe seizoen wat God voor jou heeft. Dat geldt ook voor mij. God vraagt iets van mij wat veel groter is dan ik even kan doen. En als dat ook voor jou geldt, dat God jou plaatst in een nieuw seizoen. Je hebt nieuwe dingen nodig van God. Nieuwe inzichten nodig. God wil je laten zien hoe hij dat plan met jou wil realiseren. God vraagt vaak iets van ons wat wij zelf niet kunnen. Daarom hebben we hem nodig. Daarom is het belangrijk dat we het samen met God doen. Het boek Samuel beschrijft Samuels leven als richter, als profeet. Het was in die tijd heel gewoon dat God mensen aanstelde en die spraken dan namens God. En die periode van die richters die eindigt en een nieuw tijdperk van koningen begint. Wie heeft gisteren de inzegening van Charles gezien? Je moest er even voor gaan zitten, hè, voor al die tijd, om het er wel door te maken. Nou, daar gaat dit verhaal ook over, een tijdperk van een koning. En we krijgen een goed beeld van het volk. De ark kwam terug, maar er waren nog steeds Baals en Astartes in het land. In hoofdstuk 7 lezen we dat. En het beschrijft ook de strijd van het volk tegen de Filistijnen. Dat was een machtige vijand waar ze vaak last van hadden. En in hoofdstuk 8 vraagt het volk om een koning. De zonen van Samuel waren niet een voorbeeld. Dat staat er in Samuel 8, vers 5. We noemen liever een koning om ons te besturen. En dat zeiden ze ook, net zoals alle andere volken dat ook hebben. Ze wilden graag lijken op de volken om hen heen. Samuel vond dit ontoelaatbaar, bad tot God. Samuel was gekwetst en God ook, denk ik. En God zegt, doe maar wat ze vragen, maar vertel ze wel de gevolgen, de consequenties die het heeft als je een koning hebt. En God kiest uiteindelijk Saul uit. Een bijzonder verhaal, eigenlijk is dat uit het niets maken we opeens kennis met Saul. En hij zoekt de ezelinnen van zijn vader, dat was de opdracht van zijn vader. En hij krijgt het koningschap. En eerlijk gezegd kan ik Gods keuzes niet altijd volgen in de Bijbel. Ik dacht, als je kunt kiezen tussen David en Saul, ja, is niet zo moeilijk. Even stemmen hoe dat bij jullie is. Wie zou er kiezen voor Saul als eerste koning? Steek even je hand op. Nou, dat zijn maar heel weinig mensen, zie ik. Wie zou kiezen voor David als eerste koning? Ja, als je dan toch met een koning begint, als dat de eerste koning is, laat het dan meteen een goede zijn. En dat blijkt bij Saul niet zo uit te pakken. En God kiest Saul als koning. En wij houden van hokjes en bij een. En het is goed om daar eerlijk over te zijn, daar ben ik voor. En mijn vraag is, wil je genadevol zijn over Saul? Want ja, hij is niet voor niks in die Bijbel terechtgekomen, denk ik. Ik gebruik hem als voorbeeld vanochtend, maar het kan ook zomaar over mijzelf gaan. Het kan ook zomaar over jou gaan vanochtend. Gods woord is als een spiegel. En wat lees je dan over die ander wat eigenlijk ook over jou gaat? En laten we daar eerlijk over zijn. Laten we daar niet voor weglopen wat we soms zien in wat de Bijbel ons voorhoudt. En terug naar de keuze van de koning. Dat was kwetsend voor God. En we lezen dan dat uiteindelijk strijd is in hoofdstuk 13. De strijd tegen de Filistijnen, die moet dan gevoerd worden. Nou, we lezen dat de Filistijnen, dat was zo'n groot leger, dat overweldigend was, denk ik, dat het ook zo overkwam op de strijders van het volk Israël. En als reactie daarop konden ze maar één ding doen, vluchten waar je maar in kon vluchten. In waterputten staat er, overal komen ze zich tegen, spelonken, rotsholen, grafkamers. Ze verborgen zich en ze hoopten op die manier maar de tijd uit te zitten. Ze dachten van, dan gaat die oorlog misschien, gaat die strijd misschien zelf over. En Saul wachtte 7 dagen. Dat was de opdracht die Samuel hem had gegeven. En die 7 dagen zijn de aanleiding voor deze preek. Maar ook voor het leven van Saul en wat daar boven kwam. Die periode van 7 dagen staat symbool voor een periode dat jij in je leven wacht op Gods ingrijpen, op een antwoord. Je wilt richting ontvangen van hem en het gebeurt maar niet. Het zijn dus niet letterlijk 7 dagen. Het kunnen ook 7 weken zijn, het kunnen 7 maanden zijn. Het gaat niet om hoe lang het duurt, maar de periode, daar gaat het over. En in die periode wacht je en er gebeurt niet wat je hoopt dat er gebeurt. Het kan een tijd van transitie zijn, een overgang van de ene fase naar de andere fase in je leven. En het levert onzekerheid op. En wat doe jij dan vervolgens? Wat doe ik vervolgens? En wat deed Saul in dit geval? Wat komt er boven in een periode van 7 dagen? Is er dan een gezonde zelfverzekerdheid in jou? Of is het onzekerheid of zelfs minderwaardigheid dat je denkt, God is mij vergeten. Ik dacht dat hij zou reageren. het ook mooi dat het naar voren kwam in de liederen die we samen zongen. We zijn bedoeld om te leven vanuit overvloed, in overvloed met hem. En leven we dat leven ook, ondanks onze omstandigheden. Wat komt er boven in 7 dagen, in een periode die een bepaalde tijd duurt en die een overgang is van het een naar het ander? Wat is mijn reactie van binnen, hier ergens, als de druk van buiten toeneemt? En dit verhaal is een voorbeeld van een situatie die God toelaat om te zien wat er in ons is in moeilijke situaties om ons te vormen. Als ik terugkijk op mijn leven, dan waren de moeilijkste fasen in mijn leven de periodes waar ik het meest geleerd heb. Ik ga nog niet zo ver dat ik elke ochtend bid: Heer, geef me moeilijke periodes in mijn leven. Dat is ook weer niet zo dat ik daarop zit te wachten. Maar ik weet wel dat die periodes mij echt iets gebracht hebben. En dingen fundamenteel in mij veranderd zijn. Ik kan zo heel veel voorbeelden opnoemen. En dat is een belangrijk principe van God, staat in Jacobus 1, vers 2. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Wie is blij als hij een beproeving ondergaat? Nou, enkeling. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan gaat het verder. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Onze tekortkomingen komen naar boven in fases waarin het moeilijk is. En dat zouden we niet alleen moeten constateren, maar zouden er dan ook iets mee moeten doen wat dat boven brengt. En in die 7 dagen van Saul komen 4 kenmerken van Saul naar boven waar wij van kunnen leren, denk ik. Dus heb een beetje genade voor Saul. Soms zit er meer Saul in jou en mij dan ik zou willen. En het is belangrijk om daar eerlijk over te zijn. Het eerste punt over Saul. Saul dacht niets positief over zichzelf. Hij zegt over zichzelf: ik ben eigenlijk helemaal niet belangrijk gezien de stam en de familie waar ik vandaan kom. Hij stak met kop en schouders uit boven het volk, hè? Dus het was niet te missen. Daarom was het volk misschien ook zo enthousiast over hem. Die koning stelt wat voor, was misschien nog een kop langer dan ik, iets breder. Die man kon je niet missen, maar van binnen was hij ongelooflijk onzeker. Dan staat in, ik weet niet of ik die vers ook neergezet heb. Hij stak met kop en schouders erbovenuit. In Samuel 9 vers 20 staat hij: maar ik hoor bij Benjamin, een van de kleinste stammen van Israël, zegt hij dan vervolgens. Dus hij wordt uitgekozen, maar hij denkt: ik? Maar u hebt de verkeerde voor u, zegt hij eigenlijk. Ik ben niet de juiste persoon voor deze taak. Hij stelde zichzelf niet gelijk met mensen om zich heen. Hij stak er weliswaar met een kop en schouders boven anderen uit. Hij voelde zich niet gelijk, maar eigenlijk minder. Minder dan anderen. Hij leefde met en vanuit pijn. Vers 22 van hoofdstuk 10. Uiteindelijk viel het lot op Saul, de zoon van Kis. Ze gingen naar hem op zoek, maar ze konden hem niet vinden. Op een soort kroningsfeest was het. Het moment was daar en Saul was nergens te vinden. Hij was nogal groot, bijzonder. Hij verstopte zich ergens tussen de bagage, staat er dan. Hè. Daarom raadpleegden ze nogmaals de Heer: waar is de man die ontbreekt? Daar is hij, zei de Heer, hij houdt zich schuil tussen de bagage. Zij dacht: ja, misschien kan ik hier nog aan ontkomen. Hij was er niet, hij was even niet thuis en hoopte dat het voorbij zou gaan, net zoals in die strijd. Hij leefde met en hij leefde vanuit pijn, denk ik. Er staat niet zoveel over Saul geschreven, ik vul het een beetje in, maar de dingen die er wel over hem geschreven staan, die zeggen wel veel. Dat is het eerste. Saul dacht niet positief over zichzelf. Het tweede is, Saul was afhankelijk wat anderen van hem vonden. Heb je dat ook wel eens, dat je bang bent of je zorgen maakt over wat anderen van je vinden? Eerlijk gezegd heb ik dat nog vaker dan mij lief is, dat ik daar dan iets van vind, denk. dat ik bang ben wat anderen van mij vinden. 1 Samuel 10 vers 27, sommigen waren minder overtuigd. Een beetje aan het eind van dit hoofdstuk staat er dan. En dat waren zijn collega's, de mensen waarmee hij zou moeten strijden, zou ik zeggen. Moet die ons uit de nood redden? Ze keken minachtend op hem neer en boden hem geen geschenken aan, staat er dan. Maar Saul deed alsof hij er niets van merkte. Hij deed, oh, niks aan de hand. Ik heb nergens last van. Maar het raakte ergens van binnen. Je zou misschien ook kunnen zeggen, in hem was een bodem waar dat kon raken. Daar zat nog iets waarin die geraakt werd. 1, Saul dacht niet positief over zichzelf. 2, Saul was afhankelijk wat anderen van hem vonden. En een ander vers, 13 vers 11. Als Samuel uiteindelijk, dat hebben we net gelezen, tegen Saul zegt, wat hebt u gedaan? Saul antwoordde, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten toen u niet kwam op de afgesproken tijd. Hij zei, ja, ik kan er ook niks aan doen. Hè? Hij keek naar wat zijn mannen deden en wat ze van hem vonden. En dat was de reden voor hem om tot actie over te gaan. En het was niet zo verstandig wat hij deed. Saul was afhankelijk wat anderen van hem vonden. Punt 2 was dat. Punt 3, Saul wilde genade verdienen. Dat staat in 13 vers 12. En dan zegt hij, toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer opgedragen. Dat was niet de bedoeling, dat mochten alleen de priesters doen. En Saul dacht, ja, ik moet toch ergens de genade verdienen van God. Als er dan geen priester is, dan doe ik het zelf wel. Maar dat was misschien wel het domste wat hij kon doen. Hij dacht, God kan me alleen de overwinning geven als eerst gebeurd is wat er moest gebeuren. Er moest een offer gebracht worden en dat er dan geen priester was, jammer dan. Dat deed hij dan zelf maar. Dus punt 1 is, Saul dacht niet positief over zichzelf. 2, Saul was afhankelijk wat anderen van hem vonden. 3, Saul wilde genade verdienen. En 4, Saul zoekt de oorzaak van het probleem buiten zichzelf. Hij zei, ja, het ligt niet aan mij, het ligt aan de omstandigheden. En dan zegt hij, ik dacht bij mezelf, de Filistijnen lagen al bij Michmas. Ik dacht bij mezelf, nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen zonder dat ik de Heer mild heb gestemd. En dan zegt hij uiteindelijk verder, u kwam niet opdragen, hè, dat heb ik al gezegd. Ik weet niet precies waar het staat, ik kan het even niet terugvinden. En hij legde de oorzaak van het probleem buiten zichzelf. Op die manier hoefde hij geen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen gedrag. Jij en ik zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. We kunnen die verantwoordelijkheid niet buiten onszelf leggen. Saul legde de oorzaak van het probleem buiten zichzelf. En zo hoefde hij geen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag. Jij en ik zijn verantwoordelijk voor ons gedrag. En met name ook in wat we denken en met name ook in wat eronder zit. Wat ons drijft tot bepaald gedrag. Er zat een fundament van pijn in het leven van Saul. Er was misschien allerlei compensatie aan de uiterlijke kant om het te compenseren wat hij van binnen niet ervoer. Wat komt er in jouw leven boven in een periode van 7 dagen, 7 weken, 7 maanden, hoe lang het ook duurt? In een situatie die hetzelfde blijft, wat komt er in jou boven? En ik denk dat het allemaal zo anders had kunnen aflopen met Saul. Daar ben ik van overtuigd. Het is niet een foutje geweest dat God Saul uitkoos. Dat kunnen we lezen in 15 vers 34. Samuel heeft tot de dag van zijn dood Saul niet meer teruggezien. Maar hij treurde wel om hem. En dan staat er zo'n mooi zinnetje. En de Heer betreurde het dat hij Saul als koning van Israël had aangesteld. Dus zelfs God had er spijt van dat hij hem als koning had aangesteld, omdat het denk ik zo anders had kunnen lopen. Als Saul de verantwoordelijkheid had genomen over de motieven van zijn gedrag, en daarmee aan de slag was gegaan, dan had dat een goede uitwerking gehad. Het kunnen moeilijke omstandigheden zijn in jouw situatie. Ik weet niet waar je bent, ik weet niet waar je vandaan komt, ik weet niet waar je naartoe gaat. Je denkt misschien, God is mij vergeten. Ik ben niet bijzonder genoeg. Hij ziet mij niet, hij is mij vergeten. Anderen krijgen altijd een profetie, maar ik krijg er nooit een. Ik hoor van iemand anders dat hij een gift heeft gekregen, maar ik krijg nooit een gift. Dat zegt al iets over hoe je denkt. Soms houdt die situatie aan, denk ik, als ik naar mijn eigen leven kijk, omdat onze veerkracht kan groeien. En dat de waarheid kan toenemen, dieper kan wortelen in ons leven. Ook in mijn leven veranderen de omstandigheden die niet zomaar gaan zoals ik graag zou willen. Die geven mij de gelegenheid dat er die waarheid dieper in mij kan wortelen. Dieper kan groeien. En dit zijn kenmerken van een minderwaardigheidsgevoel. Jezelf voortdurend afwijzen en onderuit halen. Negatief denken over jezelf. Positieve zaken afzwakken en negatieve zaken vergroten. Ik zou zeggen dat het een soort kwaal is die wij als Nederlanders allemaal hebben. Als je namelijk iemand een compliment geeft, dan hoor ik heel vaak terug. Oh, nou, dat viel wel mee, het viel mee. Nou, wacht even. Ik was net bezig jou een compliment te geven. Het is wel de bedoeling dat je dat aanvaardt, zeg ik dan tegen mensen. Dus we zwakken het positieve af en we vergroten het negatieve uit. Maar dat geldt zeker voor mensen die minderwaardig denken over zichzelf. Jezelf als het ware verstoppen door een gereserveerde houding aan te nemen. Je wilt eigenlijk op de achtergrond blijven. Je denkt, als ik mij verstop, misschien net zoals de mannen van Saul deden, dan val ik niet op. Maar God vraagt iets van je, waar je misschien wel bij op moet vallen. Waarbij je wel een stapje naar voren doet en niet een stap naar achteren. Je vindt jezelf dom of je bent negatief over je eigen kunnen en je eigen mogelijkheden, terwijl anderen dat heel anders zien. Jezelf afvragen waarom je op de wereld rondloopt en wat voor zin dat heeft. Gebrek aan zelfvertrouwen, zelfrespect, eigenwaarde en zelfwaardering. En als je last hebt van minderwaardigheid, dan heb je een gevoel bij je van eenzaamheid. Dat je er niet bij hoort. Er vaak niet bij hoort. En je hoort misschien dit lijstje en denkt, nou, gelukkig, zo erg is het bij mij niet. Maar zoals ik al zei, ook in jouw leven kun je iets van minderwaardigheid ervaren door niet te doen wat God wel van jou vraagt. Hij vraagt iets van jou om je bent misschien ergens gevraagd hiervoor in de gemeente. Je hebt een nieuwe uitdaging gekregen in je werk. En jij denkt, nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat ik het ga doen. Het lijkt me niet zo'n goed idee. En je hebt misschien niet het hele lijstje van minderwaardigheid, maar je trekt jezelf terug. Je doet niet die stap naar voren en je laat jezelf niet zien. Wat vermijd je? Wat doe je niet wat God wel van je vraagt? Wanneer zeg je niet wat je wel vindt, wat je echt vindt, als dat aan je gevraagd wordt? En ik geloof in seizoenen, dat het fasen van groei zijn. En zoals ik aan het begin al zei, in het nieuwe seizoen heb je niet genoeg aan alle vaardigheden en alles uit het oude seizoen. God wil je nieuwe dingen geven om in het nieuwe seizoen te kunnen floreren, te leven zoals Hij dat bedoelt. En ook ik red het niet met mijn oude vaardigheden, met mijn kennis uit dat oude seizoen. God wil mij nieuwe dingen geven. En het is alsof Hij aan mij vraagt, zet die stap naar voren en dan leg ik hetgene wat jij nodig hebt in jouw handen. En dat is ook de uitnodiging die Hij vanochtend aan jou doet. En misschien zeg je tegen jezelf, ja, maar ik kan er toch niks aan doen aan alles wat mij overkomen is in mijn leven. Jok en ik spreken heel wat mensen en ik moet eerlijk zeggen, sommige mensen dragen wel heel veel bij zich. Die maken wel heel veel ellende en negatieve dingen mee. Sommige mensen, het lijkt ook dan wel heel oneerlijk verdeeld. En ik moest denken aan het boek van Viktor Frankl, De Zin van het Bestaan. Ik heb het onlangs gelezen, een heel dun boekje, een beetje ouderwetse taal. En hij was psychiater voordat hij in de kampen terechtkwam. Hij heeft 4 kampen overleefd. En ik was ontroerd door wat hij schreef in dat boekje over de lessen die hij leerde in het kamp. De nadenkers die hij schrijft in dat boekje. Hij vertelt over de mishandelingen die gevangenen te verduren hadden. Maar hij vertelt ook in dat boekje over de schoonheid van de menselijke geest. We zijn zoveel veerkrachtiger, zegt hij eigenlijk, dan we bedenken. Kort samengevat gaat het boek over hoe je de verschrikkingen kan overstijgen en zelfs in de verschrikkelijkste omstandigheden betekenis kunt vinden. Daarover gaat dat boek. En hij zei onder andere, je kunt een man of vrouw alles afnemen, behalve één ding. De laatste van de vrijheden van een mens om zelf je houding te kiezen in welke situatie dan ook en je eigen weg te gaan. En met andere woorden, wat je ook overkomt, je hebt altijd nog de mogelijkheid om een besluit te nemen hoe je daarmee om wilt gaan. En hij zei ook, wanneer we een situatie niet meer kunnen veranderen, worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen. En dat is ook wat een nieuw seizoen vaak met je doet. Ik weet wat minderwaardigheid is. Toen Jook en ik een relatie kregen, toen waren we inmiddels getrouwd nadat we een aantal jaren relatie hadden. Zo snel ging het allemaal niet, maar we hadden 5 jaar verkering en toen trouwden we. En toen ontdekten we allebei dat Mjoke heel negatief over zichzelf dacht. En de impact daarvan was gigantisch. Wat ik deed is liefde in haar stoppen en zeggen dat ik van hield. En dat kwam gewoon niet aan. Dus ik bleef liefde geven en het was alsof het niet raakte. Het was een bodemloze put, leek het wel, waar die liefde nooit bleef hangen, bleef zitten. En dat is ook wat ik ervaar als ik met andere mensen spreek die soortgelijke gedachten hebben. Je antennes staan niet goed afgesteld om liefde te ontvangen. De liefde te ontvangen die God voor jou heeft. En we deden veel zomerreizen met tieners toen. Toen waren we nog jong, Mjoker. Nu zijn we iets ouder. En tijdens een van die reizen raakten we in gesprek met een vriend van toen. En die zei, joh, je hebt gewoon last van minderwaardigheidsgevoelens. Het voelt voor jou alsof je op de Noordpool zit en het steenkoud bij je is. En vanaf toen kreeg me ook het inzicht van, hey, ik denk zo negatief over mezelf. Ze gingen vanuit dat er een dag zou komen en die dag zou niet lang duren, dat ik haar toch wel zou verlaten voor iemand anders. En wat vreselijk als je daarmee rondloopt, ook vanochtend, als dat voor jou geldt. Als je je minder voelt dan anderen en zeker minder voelt dan God jou bedoeld heeft. Misschien zit je nu in een periode van 7 dagen, 7 weken, 7 maanden. Mijn vraag is, wat doe je ermee? Met wat je in jezelf ontdekt. Ik ben een groot voorstander van dat als je iets ontdekt en je komt er alleen niet uit, zoek hulp. Als je minderwaardige gedachten hebt over jezelf, dat kun je niet wegbidden. Daar heb je meer voor nodig. En gebed is goed, begrijp me goed. Ik geloof dat God ongelooflijk veel kan doen. Maar in de meeste gevallen van verandering en groei gaat het om een proces. Aantal stappen die je doorloopt om te veranderen, om iets in gang te zetten. Wat doe je met de pijn die je ervaart? Wat doe je met je eigen verzonnen oplossingen om ervan af te komen? Zoek hulp als je dat nodig hebt. En als je die minderwaardigheid in welke vorm dan ook maar ervaart, dat kan ik niet oplossen voor je. Dat is jouw verantwoordelijkheid om daar wat mee te doen. Je bent bedoeld om te leven vanuit gezonde zelfverzekerdheid. Dit is wie ik ben. Dit is wat God van mij vraagt. Hier sta ik voor. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik te doen heb in het leven. En ik ga ervoor. Tuurlijk met de hobbels, met de pieken en de dalen die er in het leven zijn. Maar zeker ook met gezonde zelfverzekerdheid. Ik ben oké. En God wil mij gebruiken voor iets wat ik zelf niet kan. Ik ga afsluiten. Ik wil vragen voor de pianist, wil je nog even Oceans spelen? Of... Dat was een mooie melodie. Ik wil vragen of je even je ogen wil sluiten en even goed wil gaan zitten. Ik kan waar jij zit, dat kan ik niet voor je wegnemen, maar ik wil je, dat je ervaart wat God voor woorden over je spreekt. Zet je voeten even goed onder je neer. Sluit je ogen als je het wilt. Het hoeft niet, maar het kan wel helpen. Haal even diep adem en zucht even uit. Dit zijn de woorden die God tegen jou zegt. Die ik namens hem mag uitspreken. Hij zegt tegen jou, ik ken je door en door. Ik weet waar je bent en waar je zit of staat en waar je naar onderweg bent. Ik weet wat je denkt en ik schrik er niet van. Ik hoor de woorden die je uitspreekt en welke behoefte erachter zit. Ik leg mijn hand op jou als teken van mijn betrokkenheid. In de hand van mij zul je die liefde ervaren die ik voor je heb. Ik ken je zo goed dat je het maar moeilijk kunt begrijpen. Je hebt mijn volle aandacht, altijd. Je merkt het misschien niet altijd, maar ik ben er voor jou. Zelfs als je denkt dat jij ver bij mij vandaan moet gaan, zoals Saul zich verstopte, omdat je gefaald hebt, dan ben ik er nog steeds omdat ik van je hou. Ik was erbij zelfs voor je conceptie en ik heb je gewild. Ik weet precies hoe ik jou bedoeld heb en ik zie je. Ik merk je op. Nu ook hier. Ik weet wat je nodig hebt. Nu en in andere situaties. Ga niet bij mij weg als je het niet meer weet. Maar nodig mij uit. Als je mij nodig hebt en ik zal er voor je zijn. Dat is wat hij tegen jou zegt. In jouw omstandigheden. Hij is er voor jou. En blijf zo maar even rustig zitten. En laat die woorden die God tegen jou zegt, je hart raken.